ouderen, jongeren, kinderen, gasten in ons midden, luisteraars die meeluisteren via de moderne media, hartelijk welkom in deze dienst. Donderdag 11 januari is overleden in de leeftijd van 90 jaar zuster Hendrikje van de Brink Veldhoven. Ze woonde in de Meent, de Grote Beer, in Veenendaal. Op dinsdag 16 januari is er gelegenheid voor de condolatie. En dat is van 19 uur tot 20 uur. En dat is in het rouwcentrum op de begraafplaats de Larikshof in Renen. Op woensdag 17 januari is de afscheiddienst in hetzelfde gebouw op het kerkhof in Renen. In deze dienst gaat voor onze dominee F.W. van der Ree. De schriftlezing is Matthäus 7 van vers 13 tot 29. En het thema van de dienst is twee wegen. Mededelingen van de kerkraad. De fysieke collecte in deze dienst is bestemd voor het jeugdwerk, met name voor de oppas en de toerusting. De bankcollecte kunt u overmaken voor de vaste kosten op ons rekeningnummer, wat u kunt vinden op de zondagsbrief of op de website www.peniel.nl. We gaan nu zingen de schoolpsalm, psalm 89, vers 7. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, mag ik u vragen indien mogelijk te gaan staan. Met zoals meegedeeld is, afgelopen week overleden vrijdag onze zuster Hendrikje, op donderdag onze zuster Hendrikje van de Brink Veldhuizen. Zij mocht de gezegende leeftijd van 90 jaar bereiken. De laatste jaren verbleef ze in de Meent, omdat haar gedachten achteruit gingen. En ze heeft ook een bewogen leven achter de rug, waarin ze veel heeft meegemaakt, waarin er ook voor haar persoonlijk zorgen waren, die tegelijkertijd ook weer door juiste behandeling konden worden bedwongen. Ze had een eenvoudig geloof, waarbij ze in alle eenvoud wist dat de Heere er voor haar was en ze mocht met hem leven. En daarom willen we met elkaar ook gaan zingen een psalm die haar lief was, psalm 84, en daarvan het tweede vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij u altaren. Naar de wet die de Heer ons gegeven heeft, opdat wij daardoor onze zonden leren kennen en die belijden aan de voeten van de Heer Jezus en ook van hem zijn geest ontvangen om ons daarnaar te richten uit dankbaarheid. En we willen antwoorden met psalm 119, het 83ste vers. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag. En hij heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust het hele woord van God. En bidden. In onze dankzegging willen wij denken aan zuster Atella Boer-Bota van het verlaat 37, die weer thuis is gekomen na een knieoperatie. Wij danken dat broeder Jan Budding van de Cunerenweg 421 thuis kwam uit het ziekenhuis. Hij was daar opgenomen in verband met een bacteriële infectie in zijn darmen. Hij voelt zich inmiddels een stuk beter. Wij danken dat zuster Joanne Hazelhof ter Stegen van de Dissel 40 weer thuis is gekomen, nadat ze eerst nog een tijdje in het ZGV in Ede verbleef. En we zijn met Joanne en Ton en de familie dankbaar en verwonderd dat ze zover hersteld is. Er is nog wel een lange weg te gaan, ook voor verder herstel. Wij danken dat zuster Annemarie Hootse-Smit van de Vivaldistraat 54... na een geslaagde ingreep aan haar hand weer thuis is. We willen danken voor de geboorte van Siem Robert Jan, roepnaam Siem, op 10 januari... in het gezin van Robert Jan en Jantine Post van Veldhuizen, Zebravink 21. En het is het broertje van Anne-Jet, Teun en Gijs. We willen onze voorbeden denken aan de rouwdragende familie van de Brink in verband met het overlijden van onze zuster van de Brink Veldhuizen. Wij bidden voor zuster Klumpen naar de graaf van de Dichterslaan 167. Ze zal aanstaande woensdag 17 januari een nieuwe heup krijgen in het ZGV. Wij bidden voor onze broeder Aris Versteeg van de Middelbuurtseweg 9. Hij moest in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege ernstige benauwdheid. Het bleek een zeer zware aanval van COPD te zijn. Medicatie slaat nu goed aan en hij is inmiddels weer thuis. Wij willen samen ook bidden voor de rouwdragende familie van Houssam, bezoeker van de poster die in de afgelopen week plotseling is overleden in de leeftijd van 49 jaar door een hartstilstand. En wij willen ook bidden voor onze zuster Annie de Kruijf van de Scheepjeshof 37. Afgelopen vrijdag is haar zus geheel onverwacht overleden. Zij is 83 jaar geworden. Laten wij met elkaar bidden en danken. Heere, getrouwe God en Vader in de hemel. We hebben zojuist gezongen dat wie uw wet liefhebben, diepe vrede zullen kennen. Heere, we danken u dat u vanmorgen naar ons toekomt met uw woord en met uw wet. En dat u, Heere Jezus, ons verzamelt als uw leerlingen en discipelen om rondom u, uw woord, ons te scharen en bijeen te zijn. Heere, toen u naar deze aarde kwam, toen was u op zoek naar de mensen. U deed dat gezonden door uw Vader om uit het hele menselijke geslacht u een volk te verzamelen, een kerk die zalig wordt. En Heere, toen u weer naar de hemel ging, toen gaf u uw discipelen de opdracht om heen te gaan en alle volken te onderwijzen en hen te dopen in uw naam. En u beloofde hen uw geest en die geest is ook gekomen. En Heere, tot op de dag van vandaag bent u, Heere Jezus, zo bezig door uw woord en door uw geest om die menigte groter te maken, die eenmaal zalig wordt. En Heere, dat is ook wat u vanmorgen wil doen. Hier in de kerk en ook als we thuis meeluisteren, nu of later. We mogen met dankbaarheid zien, Heere, dat u ons opzoekt. En dat u ons de weg wil wijzen naar uw woord, de weg die naar het leven leidt. Heere, dat mogen we vanmorgen ook horen vanuit uw woord. En wij bidden u om de leiding van uw Heilige Geest. Als uw dienaar wordt geroepen om uw woord te verkondigen, Heere, wilt u hem vervullen met uw geest. En als we hier geroepen zijn om dat woord ook te ontvangen, Heere, geef ons dan geopende harten. Geef ons aandacht en rust. En dat we zo de boodschap die u ons brengt vanmorgen mogen meenemen. Dat we dat voor onszelf ook mogen ontvangen, persoonlijk. Met het oog op onszelf, Heere, dat we ons er vanmorgen in zullen spiegelen. Want u maakt het persoonlijk, Heere Jezus. Zo deed u dat toen u op aarde was, daar getuigen de evangelisten van. Zo wilt u dat het ook vandaag gebeurt. Zegent u ons, Heere, bij de bediening van uw woord. En wilt u dat niet alleen hier doen, maar doet u dat over het rond van deze aarde, op de vele plaatsen waar uw woord verkondigd mag worden. Heere, wij willen ook elkaar aan u opdragen. In zorgen en moeite, in verdriet en ook in dankbaarheid. Heere, wij willen u danken dat zuster Atella Boer weer thuis mocht komen na een knieoperatie en dat alles goed is verlopen. Wij danken u, Heere, dat u haar nabij bent geweest daarin. Geeft u haar ook verder herstel. We danken u dat Jan Budding terug mocht keren uit het ziekenhuis. We danken u, Heere, voor de medicatie die aan is geslagen en die u gezegend hebt. Hij voelt zich weer beter. Heere, wilt u geven dat dat herstel zich ook mag doorzetten? Wij danken u, Heere, dat zuster Joanne Hazelhof weer thuis is uit het ziekenhuis. Na alles wat haar is overkomen. Heere, we zijn dankbaar voor de wonderen die u doet en gedaan hebt. En wilt u geven, Heere, dat ze ook verder mag herstellen? Geef haar veel rust. En dat de hersenen zich mogen herstellen, Heere, daar willen wij u om bidden. En geef dat ook degenen die hierbij betrokken zijn en zijn geweest, ook in het ziekenhuis, ook uw wonderdaden mogen opmerken. Heere, wij willen u danken dat zuster Hootse weer thuis is. Annemarie moest een ingreep aan haar hand ondergaan en u heeft alles goed gemaakt en daar danken wij u voor. Wij danken u, Heere, dat Robert-Jan en Jantine Post opnieuw ouders mochten worden. Heere, wij danken u voor de geboorte van Sien. Wilt u de ouders geven wat nodig is in de opvoeding van hun kinderen? En Heere, geef dat ook Sien u mag leren kennen in zijn leven en mag leren liefhebben. Heere, wij willen u bidden voor de rouwdragende familie van de Brink. Verschillende families die in onze gemeente het verdriet voelen om haar heen gaan. Heere, ze mocht een hoge leeftijd bereiken. En wij danken u voor het vele dat u in haar hebt geschonken aan zoveel. In haar vriendelijkheid, in haar rust, in haar betrokkenheid op kinderen en kleinkinderen. En Heere, nu moeten we afscheid gaan nemen en aanstaande woensdag zal de rouwdienst er zijn. Wij willen u bidden, Heere, of u wilt troosten in het verdriet, zoals u dat kunt. U kunt troosten met een troost die niet van deze aarde is, maar die hemels is. Want Heere, ook van haar mogen we afscheid nemen in het licht van uw evangelie. Uw evangelie dat ons zegt dat wie in u gelooft niet sterven zal, voor eeuwig niet. Heere, we willen u bidden of u zo ook krachten wil geven als aanstaande woensdag de begrafenis zal plaatsvinden. Wij willen u bidden, Heere, voor zuster Klumpen naar de graaf. Als ze aanstaande woensdag een operatie moet ondergaan aan haar heup. Heere, gaat u mee en wilt u de handen van de doktoren zegenen. Geef dat het zo mag zijn, Heere, dat de klachten die ze heeft kunnen worden verholpen. En geef haar rust en vertrouwen op u. Wij bidden u voor broeder Aris Versteeg. Heere, wilt u bij hem zijn? We danken u dat hij weer thuis mocht keren uit het ziekenhuis. Maar wilt u de medicatie ook zegenen die hij tot zich moet nemen? Geef dat hij weer nieuwe krachten mag ontvangen van u. Heere, wij bidden u voor zuster Annie de Kruif. Nu ze afgelopen vrijdag moest horen dat haar zus zo heel plotseling is overleden. Zo kort na het overlijden van haar man, Willem. Wij bidden u, Heere, of u wilt troosten in het verdriet dat dit geeft. In oud verdriet en nieuw verdriet. En Heere, wilt u er ook bij zijn? Als de begrafenis zal plaatsvinden, gaat u mee. Wilt u ondersteunen en kracht geven? Heere, wij bidden u voor de familie van Hoesam, bezoeker van de poster. Die trouw was om daar te komen. Heere, we willen u danken dat hij ook u van u gehoord heeft. En we willen u bidden of u bij zijn familie wil zijn in Syrië, wanneer het ook de bedoeling is dat zijn lichaam zal worden overgebracht daar naartoe. Wees u ook met de bezoekers van de poster met wie hij verbonden was geraakt. Wilt u troost geven bij u vandaan? Heere, wij willen bidden voor het Pinielkoor. We willen u danken, Heere, voor datgene wat zij mogen betekenen in en rondom de gemeente, in het zingen van de lof van uw naam. En wanneer we ook worden uitgenodigd om daaraan deel te nemen, Heere, wilt u geven dat we dat ook mogen overwegen, om zo uw naam groot te maken, ook op die manier, als u ons daarvoor de gaven gaf. Heere, wij bidden u of u onze gezegende dienst wil geven. Wilt u ieder die een taak heeft geven wat nodig is in en rondom deze dienst? En hoor naar ons gebed in de naam van Jezus Christus uit genade. Amen. Jongens en meisjes, afgelopen week liep ik met onze hond Charlie in het bos. Op het gevaar af dat ik de dominee word met de hond, heb ik het vanmorgen toch nog maar een keertje over. Want ik moest eraan denken toen ik bezig was met de preek van vanmorgen. Ik liep met Charlie in het bos, in een stuk bos waar de honden los mogen lopen. En dat zag er ongeveer zo uit, het is niet precies de foto, maar zo'n bos wat een beetje dicht begroeid is. Hier is het natuurlijk zomer, alles is groen, nu zijn de bomen kaal. Maar je ziet een duidelijk pad, daar loop je overheen. En vaak gaat het dan zo dat Charlie een stukje vooruit loopt en dan blijft hij wat snuffelen en dan haal ik hem weer in. En dan hoor ik hem op een gegeven moment weer komen rennen en dan haalt hij mij weer in. Maar hij blijft altijd wel zo op het pad, tot afgelopen week. We liepen weer het vaste rondje, want we hebben daar een vast rondje in het bos. En toen opeens, toen rende hij zomaar een klein paadje in. Daar gingen we nooit heen. En hij rende zo een heel ander stuk van het bos in. Nou ja, gebeurt wel eens vaker dat hij zoiets doet, maar dan roep ik hem en dan komt hij meteen weer terug. Maar dit keer niet. Hij was weg. En ik ging kijken op dat pad, nergens te bekennen. En ik was een tijdje aan het zoeken en ik werd wat ongerust, waar zou die nou zijn? En toen kwam ik iemand tegen en ik vroeg, heeft u een bruine hond gezien? Ja, die had ze gezien. Aan het begin van het bos. Nou, ik was opgelucht. En inderdaad, daar was Charlie. En die hond leek zich geen zorgen te hebben gemaakt. Die had alleen maar een ander pad genomen. Een klein zijpaadje. Dat was die gaan volgen. En toen had hij de weg gevonden. Naar het begin van het bos, waar de auto stond. En daar stond hij keurig te wachten. Jongens en meisjes, we gaan in de Bijbel een stukje lezen waarin de Heer Jezus het ook heeft over twee wegen. En die ene weg, dat is eigenlijk wel zo'n bospad waar iedereen overheen loopt. Wat je heel duidelijk kunt zien, raak je elkaar niet kwijt. Maar het andere weggetje is een heel smal paadje. Een smalle weg. Waar je eigenlijk nooit aan zou denken om het in te slaan. Je moet het maar net vinden. Is het niet veel beter om op het grote pad te blijven? Dan weet je de weg. Nou, de Heer Jezus zegt vanmorgen tegen ons, dat kleine paadje, dat moet je nou juist wel in. Want dat is de toegang tot mijn koninkrijk. Je moet het vinden en het inslaan. Dan word je behouden. Het brede pad brengt je naar het verderf. Dan ga je verloren. Dat is de hel. Maar het smalle pad brengt je naar de hemel, naar mijn hemels koninkrijk. Geloof in mij en dien mij met je hele hart. Dan loop je over de smalle weg. Nou, daarover gaan we lezen in Matteüs 7 vanaf vers 13 tot het einde van het hoofdstuk vers 29. En we zingen daarna uit psalm 1, de psalm die ook de twee wegen ons voorhoudt, de versen 1, 3 en 4. Matteüs 7 vanaf vers 13. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer. En de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. Maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis. En het stortte in en zijn val was groot. En toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Gemeente, na het amen van de preek zien wij Psalm 86, vers 6 en 8. Wij staan stil bij Matthäus 7, vers 13 en 14, waar Jezus ons zegt: ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En vele zijn er die daardoor naar binnen gaan, maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Het thema voor de preek is twee wegen. We letten op hun karakter, hun populariteit en hun bestemming. Meneer, wat neemt u doorgaans mee van preken als je hier op zondag een kerkdienst hebt meegemaakt? Wat blijft er van hangen? Van wat een dominee in de preek naar voren heeft gebracht en wat je hebt meegekregen? Eigenlijk is het toch iets bijzonders, preken. Goed, u bent dat misschien zo gewend, al van jongs af aan. Dan denk je er niet meer zo over na. Maar voor een buitenstaander kan dat iets wonderlijks zijn. Dat je met z'n allen naar een kerkgebouw gaat en dat een dominee dan alle ruimte krijgt om te preken. 20, 30, 40 minuten. En u luistert allemaal, zo goed en zo kwaad als dat dan gaat. Soms hoor je wel eens geluiden dat er gezegd wordt: ja, kan dat niet een beetje anders? Dat is toch eigenlijk niet meer zo van deze tijd, zo'n lange toespraak? Moet dat niet wat meer interactief of zo, dat je als gemeentelid ook iets hebt in te brengen? Zo lang luisteren is niet eenvoudig. Wat heb je daar eigenlijk aan? Wat neem je mee? Maar gemeente, een grote groep mensen die samen zijn gekomen om te luisteren naar de verkondiging van het woord van God. Ja, dat komen we ook tegen in Matthäus 7. In Matthäus 7 zien we Jezus aan de oever van het meer van Galilea. En om hem heen zitten zijn discipelen, maar daaromheen ook een grote menigte mensen. Het zullen er inmiddels wel duizenden zijn geweest die hem hebben opgezocht. En Jezus gaat preken. Matthäus 5 tot en met 7, dat noemen we de zogenaamde bergrede. De rede, de preek, kun je gerust zeggen, waarin Jezus zijn discipelen onderwijs geeft over het koninkrijk van God. En in het Matthäus-evangelie staat dat helemaal aan het begin, dat is niet voor niks. Want nu Jezus gekomen is, nu hij is opgegroeid en een volwassen man is geworden van 30 jaar, nu treedt hij op in de openbaarheid. En schrijft Marcus: hij preekt het evangelie van het koninkrijk van God. De tijd is vervuld. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Met de Heer Jezus is uit de hemel naar de aarde gekomen, te midden van al die rijken die er op deze wereld zijn, al die heerschappijen, en hij is gekomen om dit te doen. Om zijn rijk te stichten. Gods rijk. Om zich uit de wereld een volk te verzamelen. Een volk met een koning, dat is hij. Een kerk die tot bewoners van het nieuwe koninkrijk gemaakt worden. En dat rijk is niet van deze wereld. Dat is het koninkrijk der hemelen. Maar wat dat nou precies inhoudt, gemeente, dat daarover gaat het in die bergrede. Jezus maakt duidelijk wat dat nou is, burger zijn van dat koninkrijk, christen zijn, volgeling, discipel zijn van hem. En dan heeft Jezus het eerst over het karakter van die burgers van dat koninkrijk gehad. Wat zijn dat voor mensen? En wat ontvangen ze in dat koninkrijk? Daarover gaat het in Matthäus 5, vers 1 tot en met 12. Een ware christen, die is arm van geest, zegt Jezus. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Daar heb je het. En zalig ben je als je treurt, want in Gods koninkrijk word je getroost. Zalig de zachtmoedigen. Zalig degene die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Zalig de barmhartigen, de reine van hart, de vredestichters. Ja, gemeente, als je zo in de wereld bent, als discipel van de Heer Jezus, dan moet je rekenen met vervolging. Zalig zijn zij die vervolgd worden, zegt Jezus, om de gerechtigheid. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Je zult te maken hebben met smaad. En er zal kwaad over je gesproken worden. Maar Jezus zegt, verblijd en verheug je. Je loon is groot in de hemelen. Gemeente, zo tekent Jezus ons hoe rijk gezegend je bent en zult zijn in zijn koninkrijk, zalig. En in het tweede gedeelte vanaf hoofdstuk 5 vers 13 gaat Jezus dat dan heel praktisch toepassen. Want gemeente, christen zijn, dat is niet vaag. Dat is niet iets wat zich afspeelt in je hoofd alleen maar. Nee, het is het gaan van een weg. Het is het invullen van je leven op een speciale manier. Het zoeken van Gods gerechtigheid heet dat. En daarom heeft Jezus het over de betekenis van de wet, de geboden. Hij gaat ze langs. Hij heeft het over wat de kern daarvan is. Steeds weer liefde tot God, liefde tot je naast. Hij heeft het over het geven van je liefdegaven. Hij heeft het over bidden, over vasten, over dat je niet bezorgd moet zijn, want de Vader in de hemel zorgt voor je. Hij heeft het erover dat je niet moet oordelen over anderen. En dat je ervan op aan kunt, dat je gebed wordt verhoord als je bidt in zijn naam. En dan komt Jezus bij het derde deel van zijn preek. Het derde punt. Dat is het gedeelte wat we net gelezen hebben. Ja, en dan gemeente, gaat hij het verder toepassen. Wat moeten zijn hoorders nou meenemen als ze straks weer weggaan? Jezus die laat het niet alleen maar bij punt 1, het karakter van een christen, of punt 2, wat dat in de praktijk van je leven betekent. En dan zegt hij amen en dan gaan de mensen naar huis. Hoe zou je dan naar huis gaan als dat het was? Dan zou je kunnen zeggen, ja, interessant, boeiend, we hebben mooie dingen gehoord. Misschien ook moeilijke dingen. En je beschouwt onder de koffie nog wat na. Maar u voelt aan, dan blijf je een buitenstaande. Een toeschouwer. Het is zaak dat je deelnemer wordt. En gemeente, daarom aan het einde van zijn preek bindt Jezus zijn boodschap op het hart van zijn hoorders. Hij kruipt ze op de huid. En hij zegt, nu jullie dit allemaal gehoord hebben, nou moet je je wel iets afvragen. Wat ga ik ermee doen? Wat is je reactie? Blijf je er buiten? Zoals je op de bank naar een televisieprogramma kunt kijken of op de tribune naar een sportwedstrijd. En dan kun je nabeschouwen. Gaat het straks op de bank bij u thuis over allerlei randzaken van deze dienst? Zeg je misschien wel eens een mooie preek? Of word je deelnemer? Ga je jezelf spiegelen? Ga je jezelf onder kritiek stellen? Hoe zit het nou eigenlijk met mij? Jezus zegt, het is het een of het ander. Er zijn maar twee wegen. Twee manieren. Of je gaat leven op de manier zoals ik zojuist heb verkondigd. Of je doet dat niet en je gaat verder zoals het was. Wat doe je? De gemeente, dat is de vraag. En eigenlijk is het niet eens een vraag die Jezus ons stelt. Het is eerder een uitnodiging, een aansporing. Ja, je kunt het zelfs horen als een bevel. Ga binnen door de nauwe poort, zegt Jezus. Blijf niet op de hoofdweg. Dat lijkt het te zijn, de hoofdweg, het hoofdpad. Jezus zegt ook, er zijn velen die wijde poort en die brede weg nemen. En maar weinigen die nauwe poort en de smalle weg vinden. Maar toch is dat nou juist de poort die je hebben moet. Ga binnen door de nauwe poort. Daar moet je zijn. Gemeente, waarom stelt Jezus de ingang van zijn koninkrijk nou zo voor? Waarom heeft hij het niet gewoon over twee wegen? Dat kan ook. Alsof je op een splitsing staat en je kunt kiezen, neem je links of rechts. Kijk gemeente, dat is wel waar Jezus ons toe wil brengen. Wij worden gedrongen om een keuze te maken. Dat lijkt misschien verdacht gemeente, als dat het is wat je meeneemt uit een preek. U heeft misschien wel iets meegekregen van de discussie die ook nu gevoerd wordt door meneer Van der Brink met zijn boekjes over de Dordtse leerregels. Dat raakt hier ook aan. Kun je dat dan wel zo zeggen, dat je moet kiezen? Het is toch God die in ons werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Dat is toch een kwestie van uitverkiezing, dat doet God toch, dat doen wij toch niet? Ja, dat is waar, dat zit daar ook achter, daar heeft u helemaal gelijk in. Maar gemeente, kennelijk heeft de Heer Jezus het niet moeilijk met dit vraagstuk. Hij maakt er geen ingewikkelde verhandeling van. Natuurlijk is die verkiezing er. In Johannes 6, vers 39 zegt hij dat zelf. Dit is de wil van mijn Vader die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft niets verloren laat gaan. Ze zijn al aan hem gegeven. Dat weet hij. Maar dat ik ze doe opstaan op de laatste dag. Maar gemeente, dat weerhoudt Jezus er niet van om zijn preek en zijn onderwijs zo af te sluiten. Hij dringt zijn hoorders wel degelijk tot een keuze, want er is ook echt wat te kiezen. Er is vanmorgen voor u en voor mij heel wat te kiezen. Geen keuze tussen gelijke kanten. Er is een duidelijk verschil. Een christen verschilt ook van een niet-christen. Je moet het niet doen alsof dat eigenlijk toch wel zo'n beetje hetzelfde is en je eigenlijk toch een heel veel deelt. Dat kan best zo zijn. Maar de bron is totaal anders van waaruit je leeft. De ene poort is nauw en de weg daarachter is smal. En de andere poort is wijd en de weg daarachter is breed. Twee wegen. Twee manieren van leven, zou je kunnen zeggen. Waarop je je levenstijd doorbrengt. En wat is dan het verschil? Weet je, wat maakt die ene weg nou breed en gemakkelijk begaanbaar en de poort die toegang geeft wijd, terwijl die andere weg smal is en er een heel klein paadje achter ligt en je moet dat spoor maar net nauwgezet houden en volgen en goed opletten, want je bent er zo vanaf, je staat er zo naast. En je komt er ook niet zomaar op die weg. Zo'n nauw, pieterpeuterig poortje. Moet je doorheen kruipen. Kan wel, maar je moet op je knieën. Je moet het ook nog eerst vinden. Zo klein is het. Zo spreekt Jezus erover. Het is een poortje waar je naar moet zoeken. Weinigen zijn er die hem vinden, zegt hij. Weet je, wat is het verschil tussen die twee wegen? Nou, die ene weg is breed en de toegang wijd, omdat het je niks kost. En het vraagt niets van je om die te bewandelen. Gemeente, de brede weg, dat is gewoon de weg die je zelf gaat. Dat is het allergemakkelijkste om zo te leven. De weg van zelfontplooiing. De weg van autonoom zijn, dat wil zeggen dat je zelf bepaalt wat je wel en niet doet. Je stelt je eigen wet. De brede weg, dat is de weg waarop je zelf je koers bepaalt. En er is alle ruimte om dat te doen, want hij is breed. Er zijn bijna geen grenzen. Je kunt zo'n beetje doen wat je wilt. Alles is geoorloofd. En de poort naar deze weg is wijd. Want gemeente, van nature is het de richting die wij opleven als we geboren worden. Eigenlijk vind je als vanzelf die brede weg. Daar hoef je geen moeite voor te doen, hoef je niet naar te zoeken. Ja, die is er gewoon, dat is logisch. Tenzij je dan attent gemaakt zou worden op dat kleine poortje. Met dat smalle paadje. Maar het kan zomaar zijn dat je daar straal aan voorbij loopt. Dat je het misschien wel ziet, maar ah nee. Je schenkt er geen aandacht aan. Met de vele mensen leven aan Gods koninkrijk voorbij. En voor velen is dat zo, omdat ze er nooit op gewezen zijn. dat ook die andere poort en die andere weg er is. Kijk, daarom moet er nou gepreekt worden. Daarom is het nou zo nodig, gemeente, dat er werkers zijn in Gods wijngaard. Daarom is het zo nodig dat er zendingswerk en evangelisatiewerk gedaan wordt. En dat is ook jouw opdracht. Jezus heeft het hiervoor gezegd dat zijn discipelen zich niet moeten terugtrekken uit de wereld. Zo van het kleine clubje wat de smalle weg gevonden heeft en wat de smalle weg gaat. Nee, wees juist het zout in de wereld, heeft hij gezegd. En het licht op de kandelaar. We zijn geroepen om anderen alert te maken. Dat er een andere weg is. Dan alleen maar die brede. Die je zo gemakkelijk vindt en waar je vanzelf op gaat. Als je zelf wandelaar op dat smalle pad bent, gemeente, dan, als je een volgeling van Christus bent, dan wordt u geroepen om het te laten horen en ook om het te laten zien in je levenswandel. Ouders geroepen om hun kinderen erin voor te gaan en het ze te laten zien en ze voor te leven. Grootouders en kleinkinderen, je wordt geroepen om die levensweg te tonen aan je collega's, je familie, aan mensen waar je in de week mee in aanraking komt. En misschien word je er wel voor geroepen om er je werk van te maken. Je leven eraan te geven. Als God je daarvoor verstand en mogelijkheden geeft. Er zijn predikanten nodig. Er zijn zendelingen nodig. Diaconaalwerkers nodig. Die zich daaraan kunnen en mogen geven. In zijn koninkrijk. En waarom? Waarom dat allemaal? Opdat mensen er niet zomaar aan voorbij leven. Maar er alert op worden gemaakt. Een nauwe poort en een smalle weg. Gemeente, dat die brede weg de enige is, dat is wel wat mensen vaak denken. Zoals ik zei, wandelen op die brede weg, dat vraagt niets van je. Daar hoef je niks voor op te geven. En je hoeft geen rekening te houden met wat Jezus hiervoor heeft gezegd. Met de normen die hij ons stelt. Want dat doet Jezus. Christen zijn, gemeente, dat is niet alleen zeggen dat je christen bent, maar dat is een weggaan. En Jezus heeft het erover gehad. Kijk, op die brede weg kun je gewoon trots zijn. Trots met jezelf, blij met jezelf. En je kunt wraakzuchtig zijn. Je kunt gerust je vijand haten en niet lief hebben. Dat is toch logisch dat je je vijand haat? Dan sla je erop. Je kunt je begeerte de vrije loop laten. Je kunt al die geld voor jezelf houden. Je hoeft er echt geen liefdegave van te geven. En als iemand kritisch op je is en je oordeelt, dan kun je het hem gewoon betaald zetten. Daarom is die weg breed. Ruim, tolerant, toegefelijk, gemakkelijk. Is dat uw leven? Is dat hoe erin staat? En die smalle, ja, dat is een heel ander verhaal. Smal betekent zoiets als beperkt, begrensd. Weet je, dat is een afgebakende weg. Die is al voor je gebaand, die tekent Jezus ons uit. Die is die zelf ook gegaan. Kun je de evangelie op nalezen. Jezus zegt, dit is de weg. Die moet je gaan. Doe je dat niet, dan zie je er zo naast. Het is een heel bepaalde weg. Het is een weg van gebed, van vasten. Er is geen plaats voor begeerte, voor wraak, voor haat. Het is een weg van jezelf geven, voor de dienst aan de Heer en voor het heil van je naaste. Het is een weg van reinheid, van eerlijkheid, een weg waarop je weet van vergeving. Hoe kom je op die weg? Nou ja, dan moet je door dat nauwe poortje. Dat is het poortje, gemeente, van zelfverloochening. Die nauwe poort kun je vergelijken met zo'n draaideur. Bij het begin van een warenhuis. Ze hebben er ook eentje hier bij het zwembad, jongens en meisjes. Zo'n ronde draaideur, je weet wel. En dan moet je dan instappen en Ja, je kan er eigenlijk alleen maar in je eentje in, want als iemand anders achter je aanstapt, dan is het onderweg vaak te krap. Stel je voor dat je zo'n draaideur in zou stappen en je hebt een grote rugzak op je rug. Dan past het niet. Want op de smalle weg kom je door jezelf te verloochenen. De brede weg is de weg van zelfontplooiing, de smalle weg is de weg van zelfverloochening. Jezelf, je ik, moet sterven. Zo kom je op het smalle pad. Als je bukt. Als je op je knieën gaat. Als je jezelf gewonnen geeft. Als je zelf kleiner wordt. Als je jezelf overgeeft. En in dienst komt van koning Christus. Jongelui, dat is de kern van christen zijn en christen worden. In plaats van dat jij zelf bepaalt wat je doet en wil doen en dat ook opvolgt, doet iemand anders dat voor jou. Je leven is niet meer van jezelf, maar dat is van iemand anders. Van wie nou? Van Jezus. Zijn woord, de Bijbel, die geeft dan gezag. En dan zegt Jezus, bid. Doe je dat niet? Bid je niet? Bewandel je dan wel de smalle weg? Jezus zegt, geef liefdegaven. Straks collecten. Doe je dat niet? Jezus zegt, wees niet bezorgd. Vertrouw op mij. En wij zijn zo bezig met onze zorgen en met wat allemaal gebeuren moet, waarvoor we moeten zorgen. Gemeente, wat is het als je nu vanmorgen ontdekt, maar er zijn zoveel dingen, ja, waar ik niet aan voldoe, wat Jezus vraagt. Betekent dat dat je op de brede weg wandelt? Of zoek je wel die smalle weg, maar je voelt, het is alsof je voeten zomaar weer ernaast willen gaan lopen. Dan moet je weer terug. Gemeente, christen zijn betekent Jezus onderwijs niet alleen maar horen en niet alleen maar hier op zondag naar de kerk komen en dan ga je weer verder, maar het ook doen. In praktijk brengen. En je zou kunnen denken, is dat nou niet een beetje al te smal allemaal? Kan dat wel? Om te leven zoals Jezus het van ons vraagt, dat is toch enorm moeilijk. En helemaal als je dan op de koop toe ook nog eens te maken krijgt en Jezus zegt het ronduit met vervolging, met smaad, verdrukking, is het wel aantrekkelijk om die weg in te slaan. Als het je zoveel kost. Ja, dan kom ik bij het tweede, de populariteit van die wegen. Jezus die houdt ons niet alleen voor dat er twee wegen zijn, er zijn ook twee groepen mensen. Je hebt de velen die de brede weg bewandelen en de weinigen die de nauwe poort hebben gevonden en de smalle weg. Gemeente, nou kan het feit dat zoveel mensen de brede weg lopen, op de brede weg lopen, je een vals gevoel van zekerheid geven. Zo van, zouden al die mensen het nou bij het verkeerde eind hebben? Kan toch niet? En voor je het weet, gemeente, ga je dan aanpassen. Dan gaat de kerk zich aanpassen aan de normen van de wereld. Er is een neiging. Dat is een neiging die ons heel eigen is. Er is ooit onderzoek nagedaan door psychologen. Die hadden een experiment. Die lieten 10 jongeren in een kamer komen. Zogenaamd om hun ogen te testen. En ze kregen 3 kaarten te zien met daarop lijnen van verschillende lengte. En die jongeren die moesten hun hand opsteken als ze de kaart met de langste lijn, als die omhoog gehouden werd. En een van die jongeren wist niet dat de andere 9 vooraf de opdracht hadden gekregen om de middelste lijn te kiezen. Dus niet de langste. En te doen alsof dat de langste zou zijn. En toen die 9 allemaal hun hand opstaken, terwijl de middelste werd opgestoken, de middelste lijn, toen stak die 10e ook zijn hand op. Hoewel het duidelijk was dat ze zich vergisten. Maar hij ging mee met de groep. Ik weet uit dat onderzoek, zo'n veel breder onderzoek, is gebleken dat maar liefst 75% van de deelnemers dat deed. Gemeente, het vraagt wat om de smalle weg te gaan. Het betekent dat je je niet mee laat voeren door wat anderen doen en vinden, maar dat je bereid bent om er tegenin te gaan. Om andere keuzes te maken. Om andere denkbeelden en overtuigingen je eigen te maken dan die er om je heen zijn. Niet zelf bedacht, maar in Gods woord aangereikt. En noem dan de thema's van vandaag maar op. Het speelt op allerlei manieren. Het speelt ook ten aanzien van de vraag die in onze kerken wordt gesteld naar de waarde en de betekenis dat in de Bijbel alleen mannen tot een bijzonder ambt worden geroepen. Is dat nog van deze tijd? Zo wordt soms gezegd. Moet er geen ruimte komen om dat ook voor vrouwen mogelijk te maken? Want ja, het is toch ongemakkelijk als je collega vraagt op je werk of je in een kerk zit waar alleen mannen het voor het zeggen hebben en de dienst uitmaken. Dat is toch niet geëmancipeerd? Want ik zeg niet dat dat het argument is, alleen maar. Maar dat hoor je ook. En achter zo'n manier van denken en zeggen, en daar schuilen aannames, heel wat aannames, ik ga daar nou verder niet op in. Maar ook hier geldt, ben je bereid, als dat gevraagd wordt, om tegen de stroom in te gaan? Ook als het betekent dat die overtuigingen niet passen bij het schema van de wereld. En als het je inderdaad op hoon en smaad en verontwaardiging van de wereld komt te staan, waar Jezus al voor gewaarschuwd had, maar hij heeft je dan ook zalig gesproken. Zalig bent u, als men u smaadt en vervolgt. Laat je niet bedriegen door de meerderheid van stemmen. Jezus stelt de velen op de brede weg tegenover de weinigen op de smalle weg. En nou zijn het er in de praktijk helemaal niet zo weinig, hè? Weet je, bij de wederkomst zal blijken dat het een menigte is die niemand tellen kan. En er zijn op de wereld vandaag de dag zo'n 2,4 miljard christenen. 2,4 miljard. En zeker, daar zullen ook mensen bij zijn die als christen ingeschreven staan, maar daar niet bij leven. Maar dan nog blijven er vele miljoenen over die de smalle weg gaan. Je hoeft je dus niet alleen te voelen. Ook al kan in de praktijk dat zo zijn, op je werk, in je familie, in je buurt, dat je de enige christen bent. De enige bij wie het wat mag kosten. De enige die op zondag vroeg zijn bed uitkwam en zijn schoenen had aangetrekt om naar een kerk te gaan. De enige die het opneemt voor christelijke waarden en normen. Maar gemeente, laat dat geen reden zijn als je de enige bent om dan toch maar wat gemakkelijker te worden en de brede weg toch maar op te gaan. Nee, laat het reden zijn om nou juist anderen aan te sporen. En het hen te laten zien hoe goed het is om met jou mee te gaan, om ook door die nauwe poort te gaan en de smalle weg te bewandelen. Want wat moet je dan doen? Gemeente, hoe kom je er binnen? Er is maar één weg waarlangs je naar binnen kunt gaan, één poort. Berouw en geloof. De rugzak van je zonde bij het begin afgeven aan Jezus. De rugzak waar het allemaal in zit. Je ongeloof, je bedenkingen, je liefdeloosheid, je eigen wijsheid, je verlangens, je eigen verlangens. En je eigen ego. En Jezus die neemt het van je over. En die neemt het op zijn rug. Die is eraan gestorven, gemeente. Aan al die dingen. En hij verlost je ervan. Kijk, het kan lijken alsof je op die brede weg echt vrij bent. Die smalle weg is beperkend. En dan ben je toch niet vrij? Maar dat is maar schijn. Jezus zegt in Johannes 8, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En in Jesaja 48 staat, voor de goddeloze is er geen vrede, zegt de Heer. Wie echter die smalle weg gaat, die kent nou juist wel vrede. Want je hoeft die rugzak niet meer te sjouwen. Zoals we zojuist zongen, wat vrede heeft elk die uw wet bemint, ze zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Juist de weg van zelfverloochening is verlossend en bevrijdend. Maar ja, dat gaat wel gepaard met aanvechting en strijd. Het gaat tegen jezelf in. En daarom zegt Jezus, het zijn er weinigen die hem vinden en ook gaan. Gemeente, is het aantrekkelijk om de smalle weg te gaan? Misschien kent u die plaat, hangt vast ook nog wel bij velen van ons ergens. De brede en de smalle weg. En als je dan die plaat gaat bekijken, zie je allemaal tekeningetjes. Als je het zou samenvatten, dan zie je dat de wandelaars op de brede weg een hele hoop plezier maken. En op de smalle weg is eigenlijk geen plezier. Weet, als dat de indruk is die zo'n plaat achterlaat, dan zou u hem misschien maar weg moeten doen. Want op de smalle weg is er wel degelijk vrolijkheid en plezier. Ja, wel van een andere orde dan op de brede weg. Geen plezier in zonde en zondige praktijk, maar wel plezier in God en in Christus. Want je hoeft die weg niet alleen te gaan. Het zou veel te moeilijk zijn, maar er is iemand die je voorgaat. De Heer Jezus zelf. Hij leidt je en hij geeft je zijn geest om het vol te kunnen houden. Hij zegt, neem mijn juk op u. Oh, dat is zwaar, dat is moeilijk, geen plezier. Nee. Hij zegt er wat achteraan, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dan moet jij dus ook zijn als volgeling. En mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Ik weet, als je achter hem aangaat, dan is die smalle weg geen straf. Nee, het verlost je juist. Het brengt je juist bij wat nu echt leven is. Het verlost je van Gods eeuwige straf. En het brengt je bij het eeuwige leven. Want dat is tenslotte het derde, hun bestemming. Die twee wegen hebben allebei een andere bestemming. De brede weg leidt naar het verderf. En de smalle weg die leidt ten leven. Weet, ooit reed er een jonge autobestuurder met zijn sportwagen op een weg bij de zee. En overal langs die weg stonden waarschuwingsborden. Deze weg is nog niet klaar. Je mag hier nog niet rijden. Maar die jongen die zag dat nieuwe asfalt en die dacht, ah, toch even rijden hoor, want dat is heerlijk. Nieuw asfalt, sportauto. En hij reed die weg op en hij bleef erop rijden. En hij dacht, nou ja, die borden die zijn er zeker nog per ongeluk. Het is een heerlijke weg om op te rijden. En hij drukte het gaspedaal flink in met hoge snelheid. Tot hij een bocht moest maken. En daar hield de weg opeens op. En hij vloog over de klippen en vond de dood. Jezus waarschuwt u vanmorgen. Op welke weg loopt u? De brede weg, hij lijkt zo makkelijk, zo vanzelfsprekend. Hoe leeft u? Die brede weg gaat op het verderf aan. De eeuwige duisternis en dood. Als je gaat voor jezelf en voor jezelf ontplooiing. Als je leeft voor eigen rekening en je gaat je eigen idealen achterna. Dan loopt het straks letterlijk dood. Trots. Boosheid, begeerte, haat, hebzucht, onwil om te vergeven, egoïsme, al het andere, gemeente, het vernietigt je. Maar vanmorgen zet Jezus een waarschuwingsbord bij de brede weg, die niet opgaan. En als je erop zit, keer om, keer terug, bekeer je. Ga in door de nauwe poort. Want alleen die smalle weg leidt ten leven. Gemeente, hoe weet je op welke weg je je bevindt? In het vervolg van Matteüs 7 geeft Jezus u een zelftest in handen. Welke vruchten zijn er? Een goede boom brengt goede vruchten voort. Een slechte boom slechte vruchten. Wat is er in je leven? Oh nee, je levensboom zal vast wel niet helemaal vol hangen met vruchten. Er kan vast nog meer bij. Gaandeweg leer je het smalle pad te houden en niet links of rechts uit te wijken. Die misstappen zullen er steeds weer zijn. Maar gemeente, als je nou maar hebt geleerd om dan te knielen, schuld te belijden en weer in geloof achter Jezus aan te gaan, dan hou je koers. Dan ben je koersvast en dan draag je vrucht en meer vrucht. In Jezus is de deur naar het hemels koninkrijk geopend. Want hij is gekomen om ook u en jou te redden van het verderf. En hij wijst je vanmorgen de weg. Ga je binnen? Volg je de weg ten leven? Met heel je hart? Laten we het biddend zingen. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Amen. we danken en bidden. Heren, wij komen aan het einde van deze dienst tot u. Om u, Heere Jezus, te danken voor uw onderwijs. Dat mocht centraal staan. Zo heeft u het ook bedoeld. Want het is een nauwe poort en een smalle weg waar u ons op wijst. Weinigen zijn er die hem vinden. Ja, er zijn er wel. En Heere, u had vanmorgen ons op het oog om hem te vinden. En om hem te gaan, om hem ook weer opnieuw te vinden en te gaan. Om onze voeten te zetten op dat smalle pad achter u aan, Heere Jezus. U heeft het zelf gebaand. En u zult ons leiden. En langs dat pad brengt u ons thuis in uw heerlijkheid. Heere, geef dat als we straks naar huis gaan, we onszelf de vraag stellen: waar bevind ik mij? Moet ik terug? Moet ik voor het eerst door dat nauwe poortje? En Heere, dan weet u wat er allemaal in ons hart daartegen kan strijden. Dan zijn er zoveel stemmen die ons dat willen beletten. Dat we daar maar buiten blijven. Maar Heere, wilt u ze tot zwijgen brengen? Verbreek ons harde hart. En breng ons tot de dienst aan u. Een hartelijke dienst. Waarin we u de lof mogen brengen. Ga met ons mee als we hier vandaan gaan. En geef, Heere, dat we een goede zondag uit uw hand mogen ontvangen. Brengt u ons ook vanmiddag als gemeente hier weer samen. Hoor zo naar onze gebed. In de naam van Jezus Christus. Uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. En wij zingen tot slot uit Psalm 108, het eerste vers. Thank you. Ga dan heen in vrede en ontvang Gods zegen en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.